Laat ons beginnen met het nieuws dat slechts heel oppervlakkig hier aan bod kwam. Dat is Oost-Jeruzalem, dus Palestijns gebied, waar er, om het even de grotere media te citeren, clashes waren tussen ordediensten en Palestijnse betogers of zoiets. Hoe moeten we dit kaderen? Wat is er gebeurd en hoe moeten we dit kaderen?
Wel, er zijn verschillende zaken die meespelen. Hè. Dat doet een beetje herinneren trouwens aan wat er vorig jaar gebeurd is, dat dan uitgemond is in een 11 dagen durende oorlog op Gaza, na een reactie van Hamas, toen er ook spanningen waren op de Haram al-Sharif, dat is in de Joodse of christelijke terminologie, de Tempelberg, waar de Al-Aqsa-moskee, Kibi-moskee is dat eigenlijk, gevestigd is. En dat is een belangrijk heiligdom, het derde heiligdom in de islam. En dus het is nu de periode van de Ramadan, maar valt samen met Pesach, wat dan een Joods religieus feest is. En wat je ziet is al weken ervoor dat er een groeiende een groep is van Joods extremisten die in naam van religieuze vrijheid daar eigenlijk... vrije toegang willen tot die compounds, dus tot die grote site aan de Al-Aqsa, mm-hmm. En dus eigenlijk zeer provocatief zijn. En dit heeft dan, op een gegeven moment was er een demonstratie...
En waarom, is dat waarom is dat provocatief, toegang tot die tempel, moskee?
Dat speelt zich natuurlijk af binnen de situatie waarin de Palestijnse gebieden, en zeker Oost-Jeruzalem, zich bevinden. Hè. Er is een groeiende Israëlische controle, een groeiende activiteit van... Israëlische kolonisten, Joods kolonisten, die zich vestigen in Oost-Jeruzalem. Denk aan Sheikh Jarrah, die wijk, Palestijnse wijk in Oost-Jeruzalem. Vergeet niet, zoals je zelf zei, Oost-Jeruzalem is een bezet gebied. En laten we zeggen dat de Al-Aqsa en de hele Haram al-Sharif nog een beetje het laatste is waar de Palestijnen denken nog een stukje soevereiniteit over te hebben.
Van een stukje van Oost-Jeruzalem, dat er dus eigenlijk geen Israëlisch gebied is, dat de Palestijnen dan eigenlijk nog zelf controleren en waar ze dan de toegang van de orthodoxe Joden ontzeggen?
Wel, het is niet zozeer ontzeggen, het is een zeer provocatief iets, vooral omdat die orthodoxe Joden een oproep deden om de Al-Aqsa-moskee zelf binnen te dringen en daar dus... En er was zelf een prijs uitgereikt voor degene die erin slaagde om een geit te offeren in de Al-Aqsa-moskee. Dat is natuurlijk iets wat not done is. Hè.
En, het is een beetje zoals die daar... sorry dat ik je onderbreek, ik zal verder laten praten. Maar toen wij denken aan die... Waar was het? Ergens in Denemarken of Zweden of zo? Een extreemrechtse figuur die een tour ging maken en dan Korans ging in brand steken.
Inderdaad, ja. Het is dat soort religieuze provocaties, hè, of provocaties ten aanzien van een religieuze gemeenschap. Bij natuurlijk dat men heel de compound dan op een gegeven moment vanuit de politie vrij wilde maken voor die Joodse religieuze groeperingen. En dit heeft natuurlijk spanningen opgeleverd. En dus de vorige vrijdag, dus niet de laatste vrijdag, maar de vrijdag daarvoor, heeft dat clashes opgeleverd waarbij dus de Israëlse politie de Al-Aqsa is binnengedrongen, de moskee zelf. En dus er zijn toen 150 gewonden gevallen en 300 mensen gearresteerd. En die spanningen die blijven nu doorgaan. Er zijn verschillende keren invallen geweest van de Israëlse politie en ook beschadiging natuurlijk in de moskee gebeurd. Wat natuurlijk alleen maar olie op het vuur is. Hè. In een situatie waarin de Palestijnen het altijd maar moeilijker hebben, zeker ook in Jeruzalem, om te kunnen overleven. Hè. Niet alleen economisch, maar ook politiek.
Ja, ik las toevallig, vandaag zag ik 750.000 kolonisten in het Palestijns gebied. De laatste keer dat ik keek, misschien is dat bijna 10 jaar geleden, dacht ik dat er 400.000 waren. Dus dat blijft maar toenemen. Dus... Israëli's die zich die vestigen in gebied buiten Israël en dat dan controleren, hè?
Ja, er is dus een groeiende kolonisatie nog altijd aan de gang. Het uitbreiden vooral van de settlements. Het zijn minder nieuwe settlements, maar vooral het uitbreiden daarvan. En dat is natuurlijk in de Westelijke Jordaan over in bezet gebied. Wat ook illegaal is volgens de conventies van Genève, de vierde conventie van Genève, die de transfer van delen van de eigen bevolking naar gebieden die het bezet verbiedt. Hè. Dat is ook een oorlogsmisdaad, is trouwens... daarover een zaak aan hangende voor het internationaal strafhof. hè, waar Israël beschuldigd wordt door de procureur, zou je zeggen, van het Hof om oorlogsmisdaad te plegen. Een van die oorlogsmisdaden is net die kolonisatiepolitiek.
Wanneer wordt daar een uitspraak in verwacht? Niet onbelangrijk.
Dat zal zeer lang duren en de druk op het Hof is zeer groot, ook van de VS, om niet te ver te gaan in die zaak. Maar dat zal een aantal jaren duren. En ja, Israël erkent het Hof ook niet. Hè. Dus ik vermoed niet dat zal eerder een morele, juridisch-technische impact hebben, of gezag hebben, maar geen praktische...
Maar is dat hetzelfde Hof dat waarvan nu sprake is in het kader van Oekraïne?
Het is een strafhof, hè, dus dat valt onder het statuut van Rome. Hè, dus dat in 1998.
Maar het is datzelfde Hof waarvan dan de Amerikanen onder Trump dan, dacht ik, rechters toegang verboden tot de Verenigde Staten.
Ja, inderdaad. Wel, het was de aanklager, hè, die toen de toegang werd verboden en er was zelf, dacht ik, gedreigd om bezittingen die er eventueel waren in beslag te nemen van die aanklager.
Ja. Maar in welke mate, in welke zin zet de VS dan dat Hof onder druk nu in dit kader van Israël, als ze eigenlijk geen deel ervan uitmaken?
Ja, dat is een soort, VS verwerkt elke jurisdictie boven de eigen juridische systeem, het juridisch systeem van de VS. Dus een internationaal juridisch systeem verwerken zij, ze herkennen het Hof niet. En zij treden ook dusdanig op. Hè. Ik dacht dat lang geleden al eens gedreigd is geweest dat als er ooit één Amerikaanse burger... dat was nog onder, ik denk onder Bush, geloof ik. Als er één Amerikaanse burger zou gedaagd worden voor het Hof, dat de VS alle opties openhouden om dat te verhinderen.
Ja. Ik wilde het nu niet hebben over Oekraïne, maar hoe zit het dan met Oekraïne? Want ik dacht dat ze zeiden dat ze gingen meewerken met het Hof. Dus dan de facto wel meewerken dus.
Ja, de VS hanteert daar een heel dubbelzinnige positie in. Hè. Zij spreken altijd over oorlogsmisdaden, maar kennen eigenlijk de hoogste internationale instantie daarin niet. Hè. Maar zij verdedigen de strijd tegen oorlogsmisdaden, laten we maar zeggen, als het hen uitkomt. Hè. En in Oekraïne natuurlijk komt het hen goed uit om Rusland, de oorlogsmisdaden van Rusland, daar vervolgingen in te stellen. Hè. Maar in andere, er zijn genoeg cases waar dat helemaal niet gebeurt. Hè. Mm-hmm. Dus voilà. Het is een willekeur eigenlijk, hè, in het hanteren van het concept oorlogsmisdaad en het internationaal recht daarom.
Nu terug naar Oost-Jeruzalem en de rest van de Palestijnse gebieden. Ik dacht dat ook weer ondertussen Gaza dat er weer... Dat Gaza dat er niet, dat daar natuurlijk niet in of waarvan Oost-Jeruzalem geen deel uitmaakt, maar dat er beschietingen waren vanuit en naar Gaza, hoe is dat dan gegaan?
Ja, dat is een beetje wat er vorig jaar is gebeurd. Hè. Dus, Hamas had vorig jaar een ultimatum, een rode lijn afgekondigd, als Israël zou voortdoen met het aanvallen van pelgrims tijdens de Ramadan op de Al-Aqsa-compound. Dus, toen hebben zij ook zijn ze begonnen met raketbeschietingen. En wat nu gebeurd is een paar dagen terug, dat er één raket, Hamas heeft dat niet officieel opgeheist, maar er is alleszins een raket afgeschoten richting Israël. Als gevolg, in die spanningen zal ik maar zeggen. En Israël heeft dan een bombardement uitgevoerd op zogenaamd wapenopslagplaatsen van Hamas. Mm-hmm. Maar voorlopig is dat nog niet geëscaleerd. Houden beide kanten zich enigszins gedijst. Hè. Om een herhaling hoop ik dan ook van mei vorig jaar te voorkomen. Maar het is duidelijk dat wat er gebeurt rond Al-Aqsa een enorm potentieel heeft om te escaleren tot grootschalig geweld.
Ja, want ik moet nog eens samenvatten, want in mei vorig jaar... Want we hebben het nu over burgerdoelbeschietingen die gebeuren door de Russen. Dus toch wel redelijke zware oorlogsmisdaden. Maar ik herinner me dat er vorig jaar, er was daar toch ook een gebouw van 15 verdiepingen dat in puin gelegd is door Israël in Gaza. Omdat er daar iets zou gezeten hebben van gewapende mannen of zo. Waarvoor er dan eigenlijk ook geen bewijs geleverd is. Maar er zat wel, geloof ik, een persbureau dat kritisch is.
Ja, er zijn toen verschillende grote gebouwen aangevallen. En één daarvan was zogezegd dat er een kantoor was van een Hamas, of van Hamas-organisatie. Wat ik niet weet, hè, dat is onduidelijk. Maar daar zaten dus ook in datzelfde gebouw verschillende organisaties, journalistenorganisaties, zoals de Middle East Eye, een bekende organisatie die heel actief is journalistiek in de gebieden. En die dus een kantoor, en ze kregen een uur voordien een telefoon, geloof ik, als ik me goed herinner, dat ze het gebouw moesten verlaten waarna het werd in puin geschoten. En het was niet het enige gebouw, er waren een paar van die grote appartementsblokken die in puin geschoten zijn. En er zijn heel veel burgerdoelwitten toen geraakt door die Israëlse 11 dagen duurde oorlog. Er zijn daar trouwens, als ik het goed voor heb, nog 260.000 vooral burgerdoden bij gevallen. En dus laten we zeggen dat het heel duidelijk hier is dat
hoeveel zegt u?
Israël 260, dacht ik, aantal burgers zijn toen gedood bij die aantal.
Want ze geven inderdaad meestal een belletje zo, vooral dat in tegenstelling tot de Russen, die blijkbaar blind bombarderen, zegt Israël dan van ja, maar wij proberen wel, wij doen dat zeer selectief en minimaliseren het aantal burgerdoden.
Ja, je moet begrijpen dat Gaza is een strook van 40 op 8 kilometer gemiddeld. Dat is niet zo groot, daar wonen bijna 2 miljoen mensen. Dus het is daar heel moeilijk om te bombarderen zonder dat je daar burgerdoelwitten raakt. Maar het is niet altijd zo. Hè. Dit was een van de voorbeelden waarom, omdat er natuurlijk journalistieke organisaties in gevestigd waren. Daarom kregen ze een telefoontje. Maar heel veel van die aanvallen, als je kijkt naar het verleden, want het is natuurlijk niet de eerste keer, hè. Je hebt grootschalige aantallen gehad van 2008, 2009 en 2014, is er gewoon lukraak ook gebombardeerd en daarbij zijn heel veel burgers omgekomen. In 2014 waren dat er meer dan 2000. Dus,
Eigenlijk kan dat ook niet anders, want als er effectief militaire doelwitten zitten, kun je die toch ook niet gaan waarschuwen door dan de anderen die er zitten te waarschuwen.
Ja, en wat is een militair doelwit? Hè? Ik bedoel... voor Israël, dat is heel onduidelijk in dat soort oorlog. Hè. Israël pikt zijn doelwitten eruit. Je mag ook niet vergeten dat het allemaal niet zo precies gebeurt. En dat natuurlijk als jij dus een bom opdropt van een bepaald tonnage, dat je natuurlijk de hele omgeving ook raakt. En dus altijd bij dat soort operaties in dichtbevolkte gebieden burgers het leven riskeert van burgers.
Ja.
Dat is wat er gebeurd is met de opeenvolgende Israëlische militaire aanvallen op de Gaza.
Op het Palestina-hoofdstuk af te sluiten wil ik nog even... Ik had het over orthodoxe Joden, maar is dat wel een goede beschrijving? Want we hebben bijvoorbeeld... Ik heb lang geleden mensen van Utrecht-Karta nog geïnterviewd. Dat waren orthodoxe Joden die eigenlijk tegen de kolonisatie van Palestina zijn. Over welke mensen gaat het hier dan eigenlijk? Als we zeggen over...
Het gaat over religieuze zionisten. Hè? Het gaat over duidelijke religieuze zionisten. Er zijn trouwens ook vertegenwoordigd in de Knesset, in het Israëlisch parlement. Iemand die zich bijvoorbeeld zeer... Jewish power, denk ik, heet het. Hè? Als je het in het Engels zegt, de Joodse macht van Itamar Ben-Gvir, die dus een echte provocateur is. Als je kijkt naar zijn... wat hij allemaal al heeft uitgespoeld, die ook in Sheikh Jarrah bijvoorbeeld een bureau onder een tent oprichtte, hè, dus in waar die Palestijnse wijk was, waar zoveel om te doen was vorig jaar, waar Palestijnse gezinnen dreigen uitgezet te worden. En zij vechten heel duidelijk voor een volledige soevereiniteit, Joods-Israëlische soevereiniteit, over Jeruzalem, over de hele Westbank. En zij zijn degene die heel actief zijn in dat soort provocatieve acties, hè, op de Haram al-Sharif.
En behalve dan de methodes, in welke mate verschilt het eigenlijk van het regeringsbeleid van Israël?
Wel, je mag niet vergeten dat Naftali Bennett zelf eigenlijk iemand is die uit die middens komt. Hè. Hij werd altijd, voordat hij eerste minister werd van de huidige regering, die een coalitieregering is met 8 partijen, werd altijd beschreven als een rechtsextreem vertegenwoordiger van de kolonistenbeweging. Dus maar hij heeft natuurlijk een zeer moeizame coalitie op been gebracht, die trouwens een van zijn leden van zijn partij, want ze hebben maar 7 zetels in het parlement, is overloop, waardoor ze eigenlijk nog maar 60 hebben van de 120 zetels. Dus zij hebben eigenlijk geen echte meerderheid meer. Maar hij moet dus voortdurend schipperen, want bij die coalities daar zitten zowel linkse partijen, centrumpartijen, als ook een Arabische partij, de Raampartij, die 4 zetels vertegenwoordigt in het parlement. Als hij die natuurlijk kwijt is, dan is hij zijn meerderheid kwijt. En de enige, dus zeggen, als die regering tot stand kwam, de belangrijkste doelstelling was Benjamin Netanyahu eindelijk van het premierschap te verwijderen. Hè. Dus er was een soort een anti-houding ten aanzien van Benjamin Netanyahu, die coalitie op been heeft gebracht. Dus hij moet een beetje schipperen. Hij kan niet zijn extreme radicale standpunt verdedigen, dus hij probeert alle partijen een beetje tegemoet te komen. Maar het is wel zo bijvoorbeeld dat als dat soort kolonisten en extremisten, bijvoorbeeld in de Haram al-Sharif, maar ook in de Westbank, er is een actie voert, dat de politie hen meestal beschermt, hè, en zorgt dat de Palestijnen, laten we zeggen, niet in hun buurt komen. Mm-hmm. Dus het is nooit zo dat de Palestijnen worden beschermd tegen deze extremisten.
Is er een vergelijking te maken met organisaties in Europa? Of in België, Vlaanderen?
Je bedoelt van die extremistische...
Van die extremistische, zionistische...
Niet bij mijn weten, er zijn natuurlijk...
Ik bedoel geen extremistische zionisten in Europa. Ik bedoel welke organisatie dan ook. Is dat te vergelijken met extreemrechtse, wat dan ook? Fascistische milities?
Als politieke stroming, ja. Het is ultranationalistisch als je wil. Hè, daarmee kan je het vergelijken. En dus rechtsnationalistisch, extreem rechtsnationalistisch. Dus die ook heel duidelijk... Want dat soort groepen bijvoorbeeld, want de man die ik daarnet noemde is de...
Maar eigenlijk... Ga verder.
Is een adept van Kahan. Hè, Kahan die ooit van de KAG-partij, die zelf door de VS op de lijst van terreurorganisaties is geplaatst, onder meer na een aanslag in Hebron. Dit zijn zeer extremistische organisaties die heel duidelijk segregatie en de verwijdering zelf van de, wat men in Israël Arabier moet noemen, dat zijn natuurlijk Palestijnen in Israël zelf willen. Hè. En dus hen duidelijk als tweederangsburgers beschouwen.
Ziet men de ironie van de situatie niet in de zin van in de jaren, wel, de honderden jaren, is het zeer gelijkaardig aan wat men met de Joden deed?
Ja, tuurlijk. Ja. Het is hetzelfde mechanisme. Hè. Het is een soort van... wat is nationalisme? Dat is zich afzetten ten aanzien van een andere groep. Je definieert een identiteit. En zeker bij extreme nationalisten in functie van een tegenstander. Hè, een veronderstelde tegenstander. En dan is het wij tegen zij. En het is dat soort groeperingen dat zeer extreem interpretaties maken over de eigen identiteit. En dat dan afzetten ten aanzien van een andere identiteit. En het zijn die groepen die natuurlijk de situatie daar extra onder spanning zetten. Hè. En dus voortdurend met hun provocaties, zelf een potentieel grootschalige oorlog willen uitlokken. Hè. Dat is het eigenlijk een beetje. Hè. Zij willen heel duidelijk de Palestijnen daar weg, hè. Een politiek van etnische zuivering. Ja. Heel simpel weg.